Goedenavond, broeders en zusters. Eindelijk is het dan zover dat wij verder kunnen gaan waar wij gebleven waren. Ik vind het een prachtig systeem. Gewoon verder gaan waar we gebleven waren. En dat is in dit geval in Jozua hoofdstuk 10. Jozua hoofdstuk 10. En er zit niets anders op dan dat we het eerst lezen. Jozua 10 vanaf vers 1, waar staat: het geschiedde nu, toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had, en aan Ai en haar koning al zo gedaan had, gelijk als hij aan Jericho en haar koning gedaan had, en dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden en in dezelfde midden waren, zo vreesden zij zeer. Want Gibeon was een grote stad, als een der koninklijke steden. Ja, zij was groter dan Ai en al haar mannen waren sterk. Daarom zond Adonizedek, koning van Jeruzalem, tot Hoham, de koning van Hebron, en tot Peram, de koning van Jarmut, en tot Javia, de koning van Lachis, en tot Debir, de koning van Eglon, zeggende: komt op tot mij en help mij dat wij Gibeon slaan, omdat zij vrede gemaakt heeft met Jozua en met de kinderen Israëls. Toen werden verzameld en kwamen op 5 koningen der Amorieten, de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon, zij en al hun legers, en zij belegerden Gibeon en krijgden tegen haar. De mannen nu van Gibeon zonden tot Jozua in het leger van Gilgal, zeggende: trek uw handen niet af van uw knechten, kom haastelijk tot ons op en verlos ons en help ons. Want al de koningen der Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem en alle strijdbare helden. Want de Heer had tot Jozua gezegd: vreest u niet voor hen, want ik heb ze in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Alzo kwam Jozua snellijk tot hen. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. En de Heer verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon en vervolgde hen op de weg waar men naar Bethhoron opgaat, en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Het geschiedde nu, toen ze voor het aangezicht van Israël vluchtten, zijnde in de afgang van Bethhoron, zo wierp de Heere grote stenen op hen van de hemel, tot Azeka toe, dat zij stierven. Daar waren er meer die van de hagelstenen stierven, dan die de kinderen Israëls met het zwaard doodden. Toen sprak Jozua tot de Heere: ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ajalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk, voor hem nog na hem, dat de Heere de stem eens mans alzo verhoorde, want de Heere streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Maar die 5 koningen waren gevloden en hadden zich verborgen in de spelonk bij Makeda. En aan Jozua werd geboodschap, mits te zeggen: die 5 koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk bij Makeda. Zo zeide Jozua: wentelt grote stenen voor de mond der spelonk en stelt mannen daarvoor om hen te bewaren. Maar staat gij lieden niet stil, jaagt uw vijanden achterna en slaat hen in de staart. Laat hen in hun steden niet komen, want de Heer uw God heeft ze in uw hand gegeven. En het geschiedde toen Jozua en de kinderen Israëls geëindigd hadden hen met een zeer grote slag te slaan, totdat zij vernield waren en dat de overgeblevenen die van hen overgebleven waren in de vaste steden gekomen waren, zo keerde al het volk tot Jozua in het leger bij Makeda in vrede. Niemand had zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. Daarna zeide Jozua: open de mond der spelonk en breng tot mij uit die 5 koningen uit die spelonk. Zijn u deden al zo en brachten tot hem uit die vijf koningen uit de spelonk. De koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon. En het geschiedde, als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël, en hij zeide tot de oversten des krijgsvolks die met hem getogen waren, treed toe, zet uw voeten op de halzen deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Toen zeide Jozua tot hen, vreest niet en ontzet u niet, zijt sterk en hebt goede moed, want alzo zegt de Heere aan al uw vijanden doen, tegen de welke gij lieden strijdt. En Jozua sloeg hen daarna en doodde ze, en hing ze aan vijf houten, en zij hingen aan de houten tot de avond. En het geschiedde ten tijde als de zon onderging, beval Jozua dat men hen van de houten afnamen, en zij wierpen hen in de spelonk, alwaar zij verborgen geweest waren. En ze legden grote stenen voor de mond der spelonk, die daar zijn tot op dezezelfde dag. Tot zover. En inderdaad, weer een uitgebreid verhaal. En beter misschien te zeggen, voor alle duidelijkheid, een uitgebreid verslag van deze strijd, deze veldtocht bij Gibeon heette, de slag bij Gibeon. En voor alle duidelijkheid, het was een slag die niet tot stand kwam op initiatief van Jozua of op initiatief van Israël. Het was niet maar de zoveelste veldtocht in de reeks. U weet wel, eerst Jericho, dan Ai en nu deze veldslag. Want zo is het niet, integendeel. Het initiatief voor deze strijd ging niet uit van Jozua en de zijne Jozua en Israël. Maar het initiatief ging uit van de vijanden. Dat wil zeggen, in principe van de, of in eerste instantie dus, van Adonizedek, de koning van Jeruzalem. Met de eerste woorden van vers 1. En vervolgens worden genoemd vijf koningen der Amorieten. En ze worden opgesomd in elk geval in vers 5, maar feitelijk ook al in vers 3. Hoe dat ook zij, het is een heel ander soortige strijd dan die wij gewoonlijk tegenkomen. Begrijp je me goed? In de rest van dit hoofdstuk, het laatste deel van hoofdstuk 10, is sprake van, er staat bij mij boven vers 28, dus dat maakt het makkelijk. Daar staat inneming van verschillende steden in het zuiden. Dat is het logische vervolg geweest op deze strijd rond Gibeon. Waarbij dus inderdaad steden werden ingenomen op de bekende wijze. Maar neem niet weg dat deze strijd, zoals we beschreven vinden, in elk geval tot en met vers 27, een heel bijzonder is. Inderdaad, omdat het initiatief niet van Israël uitging, maar van de vijand. En bovendien, omdat het een strijd was waarbij niet eens in de eerste plaats het belang van Israël als zodanig verdedigd werd. Want het ging om het belang van de Gibeonieten, de stad Gibeon. Daarna moet ik mij haasten te zeggen dat volgens het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 9 dus, deze Gibeonieten op een of andere wat vreemde wijze, op geheimzinnige wijze, op verborgen wijze, dat woord lijkt me het beste, op verborgen wijze deel hadden gekregen aan Israël. Het waren deze Gibeonieten immers die tot Israël gekomen waren met een, wij zouden zeggen met een smoesje en met een compleet uitgewerkte act, alsof zij van heel ver kwamen enzovoort, terwijl ze in werkelijkheid enige tientallen kilometers verderop woonden, want Gibeon ligt pakweg een kilometer of 30 ten westen van Jeruzalem. Dus dat valt nogal mee. Dat is een dagje, in dit geval was trouwens een nacht, lopen. Dat doe je in een paar uur, zelfs lopend. Hoe dat ook zij, deze Gibeonieten hadden een verbond gesloten inderdaad met Israël. Het verbond wordt zelfs vijf keer genoemd in hoofdstuk 9, het lijkt me duidelijk genoeg. En we hebben gezien Maar het is natuurlijk inmiddels een paar maanden geleden dat deze Gibeonieten in de praktijk, en ik zeg het nu maar weer wat eenvoudig en betrekkelijk oppervlakkig, maar dat deze Gibeonieten in feite een uitbeelding zijn van de gemeente en in elk geval van u en mij. Wij heidenen, zeg ik dan maar gewoon, want dat is het meest zekere. Wij heidenen hebben op een of andere vreemde wijze deel gekregen aan Israël. Wij zagen eruit alsof wij van ver kwamen. In ons geval, maar dat geldt niet altijd, maar in ons geval is de kans groot dat we toch niet van zo heel ver kwamen. Maar ik zal proberen daar niet meer op in te gaan, omdat het de geschiedenis eigenlijk wat nodeloos ingewikkeld maakt. De goede verstaanders hebben toch niet zoveel woorden meer nodig, denk ik, om dit soort zaken te begrijpen. Maar het gaat erom dat met name deze stad Gibeon sinds hoofdstuk 9 dus deel uitmaakt eigenlijk van Israël. Hoewel, het waren eigenlijk heidenen, zo werden ze gerekend enzovoorts. Maar om die Gibeonieten gaat het. Want hier in hoofdstuk 10... is het Adonizedek, de koning van Jeruzalem, die het initiatief neemt niet om ten strijde te trekken tegen Israël, maar wel om ten strijde te trekken tegen Gibeon. Want dat staat in vers 4 in elk geval. Hij neemt contact op met collega-burgemeesters, denk ik altijd. Want ja, het waren dan officieel koningen met hun eigen koninkrijkje. De zogenaamde stadkoninkrijken. Zoals de Grieken die trouwens ook eeuwenlang gehad hebben. Maar als je zegt burgemeester, ben je ongeveer op hetzelfde niveau terecht. Maar daar gaat het nou niet om. Zulke grote rijkjes waren er niet. Maar hij stuurt in ieder geval boodschappers naar zijn collega's in de omgeving. Naar de vier andere steden, allemaal niet zo ver uit de buurt, hooguit enige tientallen kilometers. Maar alles gelegen in het zuiden van Palestina, het zuiden van Canaan. Hij roept ze bij elkaar en zegt in vers 4, komt op tot mij, kom op, zegt hij dus feitelijk. Komt op tot mij en help mij dat wij Gibeon slaan. Niet dat wij Israël slaan, maar dat wij Gibeon slaan. En wel omdat zij vrede gemaakt heeft met Jozua en met de kinderen Israëls. Natuurlijk zijn deze koningen bang voor Israël. Dat hebben we eerder al gezien in verband met Jericho. En nog eerder in verband met Rahab in de eerste hoofdstukken van ditzelfde Bijbelboek. Natuurlijk waren zij bang, maar de bedoeling was hier echt niet om meteen Israël aan te vallen, maar de bedoeling was inderdaad om deze Gibeonieten aan te vallen. En dat is ook wat zij doen. Het eigenaardig is, maar dat vind ik natuurlijk het leuke van het verhaal, het eigenaardig is deze vijf koningen der Amorieten, want zo worden ze in vers 5 genoemd, trekken op tegen Gibeon, maar krijgen in de praktijk te maken met Israël. En het aandeel van de Gibeonieten eventueel in de strijd vinden we eigenlijk helemaal niet vermeld. Maar wat we wel vermeld vinden is dat Jozua inderdaad optrekt tegen deze vijanden van Gibeon. Zo hoort het ook, want dat was in overeenstemming met het verbond wat men nou eenmaal in hoofdstuk 9 gesloten had. Jozua en de zijnen hadden zich verantwoordelijk gesteld, inderdaad, voor de Gibeonieten enzovoorts. Dat is inderdaad onderdeel van het verbond wat in hoofdstuk 9 beschreven wordt. En dus inderdaad, de Gibeonieten doen een beroep op Jozua en Jozua komt in één nacht met zijn legers naar Gibeon. Inderdaad, 30 kilometer 's nachts af te leggen met een leger, lopend, is toch een flinke klus. Mede omdat het was door het gebergte, overigens, het gebergte van Judea. Maar het staat er inderdaad dat hij dat deed. En de verrassing was uiteraard groot, want daar hadden die, laten we zeggen, die vijf koningen toch even niet op gerekend. Dat ze meteen met Jozua en de zijnen van doen zouden krijgen. Maar zo was het wel. Een oorlog dus, ontwikkeld door de koningen der Amorieten, een oorlog tegen de Gibeonieten, het waren feitelijk heidenen, want daar komt het op neer, maar het bleek een oorlog te zijn tegen Israël en de strijd werd inderdaad door de Israëlieten gewonnen. Zij deden daar één dag over, mag je zeggen. De vraag is alleen, dat vind ik altijd leuk. De vraag wordt altijd gesteld naar aanleiding van Genesis. Waren dat dagen van 24 uur of niet? Dat hoef je daar niet te vragen, want er zijn talloze argumenten, ben ik geneigd te zeggen, die zeggen dat het inderdaad gaat om gewone dagen. De dagen van van zonsopgang en zonsondergang en dan weer tot zonsopgang, avond en morgen en dan de nieuwe dag enzovoort. Dat kan niet missen, ik heb geen enkele reden om daar vragen over te stellen. Of wij zouden zo nodig de Bijbel moeten aanpassen aan wat ons hier en daar door zogeheten menselijke wetenschap wordt voorgehouden. En in dat verband wordt de vraag gesteld, waren die 7 dagen in Genesis 1 dagen van 24 uur? Een tamelijk belachelijke vraag. Maar hier is natuurlijk een leuke, hier in Joshua 10, omdat we hier wel degelijk met een echte dag van doen hebben, in verband met de zonsopgang, zonsondergang en weer zonsopgang enzovoorts. En toch duurde hij geen 24 uur, maar wat langer. Toch? 24 uur langer, als ik het goed lees. De zon haastte zich niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. Let op hoe laconiek het er staat. Hoe komisch. De zon haastte zich niet om onder te gaan omtrent een volkomen dag. In zijn uitdrukking kun je dan alsnog verdwalen natuurlijk. Omdat de dag nou eenmaal echt niet gerekend werd met een stopwatch of met een klokje of iets dergelijks. Dus het is maar gissen. Er was geen enkele manier om na te gaan hoe lang het nou eigenlijk geduurd had. Of er had iemand mee moeten tellen, de seconden of zo. Nou goed, dat weten wij dus niet. Maar algemeen wordt aangenomen dat deze dag een dag was niet van 24, maar van 48 uur. Ongeveer dan. Laat maar zitten. Overigens, nu ik het er toch over heb, dan hoef ik daar tenminste niet meer op terug te komen. Jaren geleden, ik denk dat het was eind 60e jaren, deed een verhaal de ronde. In evangelische kring althans, deed de verhaal eronder. Het kwam in alle bladen te staan enzovoorts, inclusief het zoeklicht uiteraard. Over onderzoeken bij de NASA, dat was een magisch woord in die dagen, onderzoeken bij de NASA, waaruit zou gebleken zijn, ja waarom de NASA? Dat klinkt interessant gewoon. Nou, waaruit zou gebleken zijn dat uit de geschiedenis een dag ontbreekt. En toen bleek er één gelovige, dat is een mooi verhaal, was er een gelovige bij de NASA? Dat zal vast wel. Hè? Dat is het zuiden van de Verenigde Staten, er lopen er echt wel een paar rond. Maar vooruit, er was er dan één gelovige en die kwam op het idee van dat zou die dag van Joshua wel eens kunnen zijn. Toen zijn ze gaan uitrekenen wanneer die dag dan eigenlijk geweest moet zijn die ze kwijt waren en dat klopte dan precies. En dat is een prachtig voorbeeld van hoe leugens verspreid worden voor het zogenaamde goede doel. Ik begrijp het nog nooit, maar het is zo. Je kunt er zoveel vragen over stellen, want dit veronderstelt dat men exacte astronomische gegevens zou hebben per dag, notabene, van over een tijd van pakweg 3.500 jaar geleden. Dat geloof ik toch zelf niet? Maar dat werd ons wijsgemaakt en verscheen in allerlei bladen, want zo was het dan. En ik vertel het verhaal niet eens gedetailleerd, want toen hadden ze het uitgezocht, dat klopte wel. Maar in die dagen van Joshua klopt het niet helemaal, want toen, in die periode waren ze iets minder kwijt dan een hele dag. Het scheelde 40 minuten, geloof ik. Toen zijn ze nog eens gaan zoeken, toen hebben ze die andere 40 minuten teruggevonden. Dat weet u dus al, hè? In de dagen van koning Hiskia, toen de schaduw op de zonnewijzer, weet ik hoeveel graden, 10 graden, hoe was het, 10 graden? Weet ik niet meer. In ieder geval, ja 10 graden terugging enzovoorts. En daar zouden dan die andere 40 minuten gevonden zijn. En de datering klopt dan ook nog precies. En als u dan alleen maar weet dat die datering, dat men die al niet weet. En bovendien, dat er van zo lang geleden, in ieder geval niet tot op de dag en de graad nauwkeurige astronomische waarnemingen geweest zijn, dan weet u dat iemand gewoon dit verhaal verzonnen heeft. Of het als grap bedoeld is, Of niet, ik weet het niet. Maar het zijn volkomen dwaze dingen. Of het nou serieus bedoeld is om Bijbelse waarheid alsnog te bewijzen. Wel, dat moet je niet met leugens doen, natuurlijk. Dus ik houd het er maar op dat iemand bij wijze van grap het verhaal in de wereld geholpen heeft om eens te kijken hoe ver zo'n verhaal zou komen. Ik moet u zeggen, heel ver, want ik kom ze nu nog tegen mensen die stellen van overtuigd zijn dat het zo is. Nou goed, laat maar zitten. Ik ken nog een paar van die verhalen trouwens.
Echt waar?
Ja, volstrekte onzin die als waarheid verkondigd wordt en als bevestiging dan van de Bijbel. Nou goed, ik denk dat daardoor de Bijbel meer in discrediet gebracht wordt dan dat die onderbouwd wordt. Maar goed, dat even terzijde. Maar een van de meest opmerkelijke details natuurlijk van deze geschiedenis hier in Jozua 10 is wel degelijk die kwestie van Jozua 10 vers 12. Zon, sta stil, te Gibeon en geen maan in het dal van Ajalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan. En daar zijn dan vervolgens heel wat beschouwingen over geschreven, televisieprogramma's aangeweid, met begeleidende boekjes. Ja, zeker, van de Evangelische Omroep. Ja, want echt Bijbelse onderwerpen mochten toen nog, hè, eind 60e jaren, begin 70e jaren, voor de Evangelische Omroep. Overdag zelfs, hè, of vroeg in de avond al. Maar toen mocht dat nog. Dat hebben ze later gauw verboden. Want er brengt zoveel oneenigheid en zoveel onrust onder de mensen met zich mee. Dus dat doet men al lang niet meer. Maar toen wel. Ik heb die dingen nog. Die boekjes, die programma's uiteraard niet. Maar goed. Over de vraag of het technisch mogelijk was dat de zon zou stilstaan. Dan denk ik altijd, ja, dan moet je vragen aan degene die de techniek heeft uitgevonden. Dat is toch God zelf geweest, dus kan het. Ik denk altijd, wat dat betreft ben ik net zo simpele ziel als professor Betex. Die zegt, als God de natuurwetten gemaakt heeft, dan kan hij er dus ook uitzonderingen op maken. Dat is makkelijk genoeg. Ik heb daar niet de minste moeite mee. En een ander punt waar, dat weet u langzamerhand vermoedelijk ook, misschien niet voor mij, maar iemand anders zal het u verteld hebben, het idee namelijk dat de zon beweegt en eventueel stil zou staan, daar heb ik ook niet de minste moeite mee. Want een van de problemen die men hier aanhangt, is dat het dan, dat als het echt zo is dat die zon stilstond te Gibeon en de maan in het dal van Ajalon, dat het dan eigenlijk zo was dat niet de zon of de maan stilstonden, maar dat dan de aarde stilstond enzovoorts. Hè? Toch? Zegt men dan. Want die wordt geacht te bewegen. Ik heb daar niet de minste moeite mee. Ik hoef dat namelijk helemaal niet te geloven. Ik mag gewoon geloven wat de Bijbel zegt. En ik geloof dus dat de zon beweegt. Ten opzichte van... Ik schiet me nog juist een leuke voorzetsel te binnen. Maar ten opzichte van de aarde. Waarom ook niet? Dat heeft men altijd geloofd tot in de dagen van Copernicus enzovoorts. En de dagen van Galilei enzovoorts. En daarvoor had men geen enkel probleem om alle astronomische verschijnselen aan de hemel te kunnen verklaren en zelfs te kunnen voorspellen. Dus ik heb niet de minste noodzaak om akkoord te gaan met wat men ons aan astronomische wijsheden tegenwoordig voorhoudt. Ik geloof daar gewoon niet in. De zon beweegt, de aarde staat stil. Het beste argument daarvoor vind ik deze. Zo ziet het er ook uit. Toch of niet? Zo'n gitaar op, een gitaar onder, of wel het maar is. Maar zo ziet het er toch ook uit. En de zon beweegt in de loop van de dag langs de hemel enzovoorts. Je moet wel goede argumenten hebben om het aan de zon te kunnen vertellen. Toch? Een aardig verhaal is misschien toch dat ik ooit eens een keer contact heb gehad met iemand van NASA. Dat is toch wel leuk. Maar dat was vele jaren later. Aan wie ik het verhaal heb voorgehouden. En die zei, kan best. Technisch gezien, het een is net zo goed als het ander. Of nou de aarde beweegt ten opzichte van de zon, of dat de zon beweegt ten opzichte van de aarde. Maakt voor de verschijnselen niks uit. Het is maar waar je vanuit gaat. En waar wij uitgaan van de Bijbel, hebben we dus niet eens een keuze te maken. Toch? De zon beweegt. En soms niet. Toen stond hij stil, een poosje. Toch? En de maan ook. Waarom ook niet? Trouwens, als zon en maan beide stilstonden en je gaat uit van het wereldbeeld wat men ons tegenwoordig leert, dan zijn het twee verschillende dingen. Maar als je uitgaat van het stelsel van Ptolemeus, want daar ga ik in de eerste plaats nu voor het gemak maar even vanuit, is het gewoon één en hetzelfde wonder, dat wil ik er wel bij zeggen. Maar ze stonden dus allebei tegelijk stil, omdat alles aan de hemel stil stond. Een en dezelfde beweging werd inderdaad gestopt. En dat is het dan. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Want anders wordt het zo ingewikkeld. Want ik wil even iets roepen. Want het verhaal is altijd, beweegt nou de hele sterrenhemel ten opzichte van de aarde, of beweegt de aarde ten opzichte van de sterrenhemel? Wij hebben dat ook eens nagevraagd aan ene Einstein. En die zei, die zei precies hetzelfde, die zei ook, dat maakt niks uit. Het is maar waar je van uitgaat. Beweegt het perron langs de trein of beweegt de trein langs het perron? Of ken u dat voorbeeld niet? Nee, nooit van gehoord? Dat is een bekende voorbeeld hoor, in verband met de populaire versie van de relativiteitstheorie. Maar goed. Beweegt de trein langs het perron of beweegt het perron langs de trein? En dan gaat het ook nog over het verschil tussen de klok van de man, het horloge van de man die in de trein zit, en de klok op het perron. En de vraag is altijd, welke van de twee klokken loopt harder, of andersom, welke van de twee loopt langzamer? En het antwoord is, het hangt er vanaf waar je staat. Zit je in de trein of sta je op het perron? Heb je de trein gemist? Nou goed. Daar ga ik dus verder niet op in. Ik wil alleen maar even aangeven dat dat soort discussies oeverloos zijn. Daar kom je namelijk helemaal nooit uit. En meestal gaat men er maar vanuit, och, alles beweegt. Het is maar waar je vanuit gaat. Dat doen ze bij NASA trouwens ook. Want bij NASA gaan ze netjes uit van het idee dat de aarde stilstaat. Want als ze raketten moeten afschieten vanaf een bewegend object, dan wordt de berekening alleen maar veel ingewikkelder. Dus ze gaan uit van dat de aarde stilstaat en dat de hele rest eromheen draait. Zo rekenen ze. En iemand die een klein beetje van wiskunde weet, begrijpt nu gewoon waar ik het over heb. Natuurlijk doe je dat zo. Je gaat ervan uit dat alles beweegt ten opzichte van de aarde en dat de aarde stilstaat. En van hieruit schieten we. Toch? Nou, laat maar zitten. Ik bedoel, al die onzin. Natuurlijk is dat een wonder. Maar ik weet nog wel grotere wonderen dan deze. Om met de Bijbel te spreken. Dit is niet zo'n groot wonder. Het is in ieder geval veel kleiner dan we dikwijls denken. En of God nou uitzondering maakt op een klein natuurwetje of op een groot natuurwetje, ja, dat maakt me helemaal geen verschil. Nou goed, wat voor ons veel belangrijker is, is niet of het gebeurd is of niet. Natuurlijk is het gebeurd, anders stond het niet in de Bijbel. Er worden zelfs nog andere getuigen bij gehaald, want er staat zelfs bij, in vers 13, is dit niet geschreven in het boek des oprechten? Elders in de Bijbel wordt het boek nog een keer genoemd. Op dezelfde wijze, ik weet niet zo gauw uit hoofd meer waar. Dat betekent dus dat er meer boeken en geschiedboeken dus in omloop geweest zijn in het verleden, waarin dezezelfde dingen ook inderdaad vermeld zijn geworden. Want hoe wonderlijk het ook is, het is gewoon een historisch feit. En het idee dat het niet kan omdat wij het niet begrijpen, ja, dat berust op de vooronderstelling dat wij mensen alles zouden kunnen begrijpen. En dus eigenlijk dat we gewoon God zijn. Toch? En als we ons realiseren dat wij niet alles kunnen begrijpen, dan zeggen we, het is een wonder. En waarom is het een wonder? Omdat het een uitzondering is op een natuurwet. Vermoedelijk niet eens. Vermoedelijk alleen is het een wonder omdat wij het niet begrijpen. Want dat is de gedachte, dat is de Bijbelse gedachte met betrekking tot wonderen. Alles wat wonder genoemd wordt, wordt zo genoemd omdat wij het niet begrijpen. En de hoogmoed van de natuurlijke mens, zeker in onze technische technisch-wetenschappelijke samenleving heeft ertoe geleid dat men zegt wonderen bestaan niet. Of wij geloven niet in wonderen enzovoorts. Wat een onzin. Als men zegt wij geloven niet in wonderen, dan zegt men dus wij begrijpen alles. Of wij kunnen alles begrijpen. En dat is je reinste hoogmoed. En u weet wie dat uitgevonden heeft? Dan hoef ik daar verder niks meer over. Wie de hoogmoed uitgevonden heeft, dat weet u toch? Dan hoef ik daar ook verder niks meer over te zeggen. En dus, als het hier zo staat, dan is dat zo. En ik vind het wel leuk. Ik zou ook wel eens een keer die zon willen stilzetten bij gelegenheid. Vooral in de vakantie. Hè? Een bepaald tijdstip van de dag. Hè? Lijkt me heel geschikt. Maar goed, dat kan helaas niet. Maar voor de gelegenheid hier gebeurde het. Eerlijk gezegd, ik weet niet of u het op prijs stelt dat ik zulke vragen stel, maar wij zouden natuurlijk kunnen vragen, waar was dat nou voor nodig? En dan niet zeggen, ja, dat komt omdat ze die vijand nog na wilden jagen enzovoorts. Want, en het werd al avond, de dag schoot al aardig door de middag heen. Dus toen hebben ze de zon stilgesteld, dan hadden ze meer tijd om de vijand te achtervolgen. Want dat is geen argument natuurlijk. Wat was het nou voor... God had toch gewoon al die mensen ter plekke dood kunnen laten neervallen. En had toch even vuur uit de hemel kunnen zenden op die legers, dan wel op die steden enzovoort. Dan had hij die zon niet stil hoeven zetten. Dat lijkt mij persoonlijk een goede vraag. Waar was dat voor nodig? Niet dat ik me bemoei met Gods beslissingen. Het punt is gewoon, God vond het nodig om het te doen. Maar de vraag is dus vervolgens, wat zal daar dan de reden van geweest zijn? Dat is toch een eerlijke vraag. Zakelijk beantwoord te worden. Maar je kan je toch de vraag stellen, waarom deze keer op zo'n bijzondere wijze? En het staat er zelfs bij dat het bijzonder was. Want er staat in vers 14, en er was geen dag aan deze gelijk, voor hem nog na hem, dat de Heere de stem eens mans al zo verhoorde. En er wordt dus uitdrukkelijk op gewezen dat het volstrekt uniek was. Niet alleen een wonder, maar ook volstrekt eenmalig. Was nooit gebeurd en daarna ook nooit meer, is de gedachte. Zal het niet meer gebeuren. Nou goed. Ja, waar het over gaat in dit schriftgedeelte, ja, dat is niet zo moeilijk, want het gaat waar het altijd over gaat. Namelijk over, op profetische en typologische wijze, gaat het over het werk Gods in onze tegenwoordige bedeling. Waarbij het idee is, en we hebben het uitgebreid besproken al naar aanleiding van hoofdstuk 1, waarbij het idee is dat wij als gelovigen in onze dagen van de Heer beloften hebben ontvangen en daar leven wij uit. En de belofte is dat wij, hoewel wij leven in een vijandelijke wereld, niettemin de overwinning zouden hebben. Of nog anders gezegd, wij leven weliswaar in een wereld die geregeerd wordt door de overste deze wereld, dan wel door de God deze eeuw, of hoe je hem maar noemt. Dat zijn Bijbelse termen, hè, uit het Nieuwe Testament. Populair gezegd, wij leven dus in een wereld die geregeerd wordt door Satan. Ja, sorry, maar dat is zo. Dat is de praktische waarheid. Neemt niet weg dat de nogal theoretische waarheid is dat Christus de allerhoogste positie in de schepping inneemt en dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar neemt niet weg dat in de praktijk de wereld wel degelijk geregeerd wordt door de duivel zelf. En het is zo omdat onze Heer die boven hem geplaatst is het niet nodig vindt om daar veranderingen aan te brengen. Vooralsnog. Hebt u die? Dat is de eenvoudige waarheid die wij eigenlijk ons alle dagen zouden moeten realiseren. We leven in een wereld die geregeerd wordt door de duivel. Door de leugenaar van de beginnen. De geest der ongehoorzaamheid. De overste van de macht der lucht. De God deze eeuw, of hoe je maar genoemd wordt. Toch? Dat is de praktische situatie en het doet niks af aan de waarheid dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd en dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar hij heeft het niet nodig gevonden om die macht van Satan met betrekking tot de wereld te verbreken. Sterker nog, hij heeft het nodig gevonden om zich uit de wereld zelfs terug te trekken. Zodanig dat de wereld met niks anders van doen zou hebben dan alleen met de macht van de duivel. Want zo was het in oud-testamentische tijd niet. Zoals u weet en ook kunt weten uit de geschiedenissen hier. Zelfs ook de geschiedenissen uit Jozua. Mag dan zo zijn dat Satan altijd al de God deze eeuw was. Neemt niet weg dat God zich wel degelijk bemoeide bij gelegenheid. Misschien bij uitzondering, maar niettemin bij gelegenheid bemoeide hij zich met de gang van zaken in de wereld en greep in. En verrichtte daarin zijn werk voor zover hij nodig achtte. En in elk geval deed hij dat aan Israël. Daar hebben we dan toch het meest uitgebreide verslag van. Maar net zo goed was het God zelf die ooit Nebukadnezar op de troon van Babel zette, hoor. Want dat staat ook in de Bijbel. De Bijbel is weliswaar niet erg scheutig met dat soort uitspraken. Vertelt er niet al te veel over, maar niettemin staat het er wel zo. Maar de gedachte is dat ter gelegenheid van wat wij noemen de eerste komst van Christus, de wereld deze Christus verworpen heeft. Dat wil zeggen, het licht was in de wereld, maar de wereld had de duisternis liever dan het licht. Om met de woorden van het Johannes Evangelie te spreken. De eenvoudige gedachte is dus, eveneens volgens het Johannes Evangelie onder andere dan, dat het licht uit de wereld verdwenen is, maar dan ook helemaal, en dat God de wereld in duisternis heeft achtergelaten. Of met de woorden uit bijvoorbeeld Deuteronomium, de Heer zei, ik zal mij te dien dagen verbergende verbergen, en ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. De Heer zegt, ik trek mij terug uit de wereld en ik ga gewoon zitten toekijken wat er van komt. Laat ze het dan maar eens een poosje zonder mij doen. Populair gezegd, maar niettemin komt het daarop neer. Men verwierp God, men verwierp de Zoon van God, men verwierp daarmee zijn nieuwe verbond enzovoorts. Men verwierp zijn koninkrijk en hij zei, oké, niet ik. Zoek het dan zelf maar uit. En zo ziet de wereld er de laatste 2000 jaar uit. Dat was daarvoor niet zo, daarvoor was het anders. Maar dat valt ons helemaal niet op. Omdat, ja, wij weten niet anders dan die 2000 jaar, zal ik maar zeggen. De geschiedenis van Nederland is ook niet ouder dan die 2000 jaar. Al schijnt men daarvoor al die hunnebedden neergezet te hebben, maar vooruit. Laat maar zitten. Maar dat was alleen in Drenthe, dus dat schiet ook niet echt op. Begrijpt u het? Wij weten niet beter. We hebben het nooit anders gezien. En in de geschiedenis van de geschiedenis weten we nauwelijks meer dan dit. Namelijk een wereld die in chaos verkeert enzovoorts. En dat heeft geleid ook tot de wereld zoals wij die vandaag kennen. Een wereld zonder God. Een wereld waar God zich niet mee bemoeit. Zo staat het ook zwart op wit in de Bijbel. En we zouden daar dus niet al te snel tegen protesteren. De Bijbel is daar zeer, maar ook zeer uitgebreid over. Het Oude Testament namelijk al, want daarin wordt het uitgebreid aangekondigd bij vele gelegenheden. En in het Nieuwe Testament wordt het alleen maar bevestigd natuurlijk. En de enige wat erop aan te merken zou zijn op deze redenering is inderdaad de uitzondering. Er is een uitzondering. De uitzondering betreft u en mij. Dat wil zeggen, de uitzondering betreft het werk wat God nu doet, een werk wat hier op aarde en dus in of te midden van de wereld gedaan wordt. Maar het is een werk absoluut niet behorend tot de wereld of zelfs ten behoeve van de wereld, want dat is het niet. Wat God doet in onze dagen, dat wordt u geacht allemaal te weten, maar ik roep het maar op in herinnering even. Wat God doet in onze dagen is die gemeente van eerstelingen verzamelen, die gemeente waarvan wij door geloof deel uitmaken, maar dat is die gemeente die in de hemel is ingeschreven of opgeschreven en die een hemelse erfenis, een hemelse positie, een hemels burgerschap en dus ook een hemelse toekomst heeft. Dat is waar het over gaat. Het is niet ten behoeve van de aarde of de volkeren als zodanig. Begrijp je me goed? Ik weet dat velen denken dat het bedrijven van evangelisatie of zending, in mijn ogen is dat hetzelfde, maar vooruit, maar dat het bedrijven van evangelisatie of zending, dat het dan toch is ten behoeve van de wereld. Ik moet u zeggen, dat is niet wat de Bijbel zegt. Wij kunnen dat standpunt wel verdedigen, dat kan ik ook. Het zal u gedacht zijn welke standpunten ik allemaal kan verdedigen. Maar ik ben geen advocaat geworden. Met opzet niet. Want leugens verdedigen, ja. Dat schiet niet op, vind ik. Dat je jezelf bovendien voor de gek houden. Nee, waar het over gaat, is inderdaad dat de Bijbel zegt dat het werk van een evangelist geschiet tot opbouw van de gemeente. Ik verwijs meestal voor het gemak maar naar Efeze 4, waar staat dat het werk van de apostelen, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, een werk is, een dienstwerk is tot opbouw van de gemeente. Tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zo staat dat er. Dat is niet ten behoeve van de wereld, het is ten behoeve van de gemeente. Het is tot zegen voor de zondaar die tot geloof komt, maar die zondaar die tot geloof komt, dat is nog niet de wereld. Dat heb je toch? En als God een werk doet aan een zondaar, dan is dat nog niet een werk aan de wereld, want welk werk doet hij dan aan die zondaar? Hij geeft hem nieuw leven, hij geeft hem het leven van de nieuwe schepping en hij verlost hem of hij trekt hem uit de tegenwoordige boze wereld. Dat is het werk. Citaat uit Galaten 1 vers 4, maar vooruit. Begrijpt u hoe het in elkaar steekt? Dat is uitzonderlijk. En dat is waar het om gaat, het uitzonderlijke werk Gods in onze dagen. Want de wereld als zodanig heeft hij losgelaten. Het vervolg op het verhaal is, en daarmee zijn we min of meer terug in Jozua. Vervolg op het verhaal is dat wij zijn weliswaar kinderen Gods. Onze wandel is in de hemel en hoe dat er allemaal maar staat enzovoorts. Wij zijn hemelburgers en kinderen des konings. Dat zongen wij vroeger tenminste. Dat hoor je niet ver meer, hè? Maar goed. Maar wij zijn dat. We zijn hemelburgers. Niet, we gaan er naartoe als we sterven. Want zo van, en de hemel is het hier namaals, helemaal niet. De hemel is het hier bovenmaals, zeg ik altijd. En daar hebben wij een positie. Dat wij hierna ook in de hemel zullen zijn. En dus de hemel ook fungeert als hier namaals. Ja, dat is toeval. Het kan net zo goed de aarde zijn eventueel, dat hier namaals. Het kan ook het dodenrijk zijn, het hier namaals. Maar dan ben je nog niet gelukkig natuurlijk. De poel des vuurs kan het ook wezen, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet de bedoeling uiteraard. Maar het zijn verschillende plaatsen. Het heeft met hierna of hiervoor verder niks van doen. Want het dodenrijk was hiervoor ook al. En de aarde was ook al hiervoor. En de hemel was hiervoor ook al. Die was zelfs van ouds al, staat er. De hemel die van ouds is. Nee, het is het hierbovenmaals. Daar hebben wij een positie. Niettemin leven wij in het vlees. En dus hier op aarde en dus te midden van een vijandige wereld. En u weet wat de Heer Jezus in dat verband bad, hè? Voor ons, voor de zijnen. Hij zegt, Vader, ik bid u niet dat geen uit de wereld wegneemt. Johannes 17, hè? Ik bid u niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen verlost van de boze. Want u weet wie de boze is. Dat is de God deze wereld. Degene die in de praktijk de macht uitoefent. En de bedoeling is dat wij weliswaar in de wereld zijn, maar gevrijwaard worden voor de macht van de duivel. Begrijpt u me goed? Aan de invloed van die figuur ontkomen wij niet werkelijk. Dat wil zeggen niet volkomen. Maar het punt is ook, laat dat vooral goed tot u doordringen wat ik nu ga zeggen. Het punt is dat wij in zoverre gevrijwaard worden voor de macht van de duivel. In zoverre dat God ongehinderd zijn werk in ons kan doen. Want daar gaat het alleen maar om. Hebben die nog? Ja, wij zouden liever helemaal van die duivel af zijn, zal ik maar zeggen. En van zijn personeel. Nou ja. Liefst wel, maar dat is niet zo. Maar de Bijbelse gedachte is dat dat ook niet echt hoeft. zolang de Heer zijn werk in ons kan doen. Heb je dat? Daarna zou je nog moeten vragen, en wat is dat werk dan dat hij in ons doet? En dat is onze opvoeding. Onze groei, onze geestelijke wasdom, ons onderwijs, hoe zeggen ze iets? Onze opvoeding, dat lijkt me toch altijd weer de beste term, onze opvoeding tot zonen Gods. Onze voorbereiding op de toekomende erfenis, onze geestelijke wasdom. Dat wij leren vertrouwen op de Heer, leren te leven uit geloof, leren vertrouwen op Gods beloften enzovoorts. En daar gaat het maar om, omdat wij op die wijze volwassen, geestelijk volwassen zouden worden enzovoorts. En eerlijk gezegd, de invloed van de duivel kan daarbij gebruikt worden. Want als die tegenstander er niet zou zijn, dan zou leven uit geloof in de praktijk niet zoveel betekenen. Hebben die nog? Dat staat allemaal uitgebreid. Ik verzin het echt niet. Dat staat uitgebreid in vele Nieuwtestamentische brieven. Precies zo. De gedachte is, als ik het weer kort moet zeggen dan, is de gedachte deze, dat God zou alle dingen doen medewerken ten goede. En dus acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer geen menigerlei verzoekingen valt, wetend dat, enzovoorts. En daarom roemen wij in de genade in welke wij staan, maar we roemen ook in de verdrukking, wetend dat. Dan heb ik zowel Petrus als Paulus geciteerd. Dat moet maar even voldoende wezen. De gedachte is juist dat wij in de strijd leren vertrouwen op de Heer. En daar gaat het maar om. En terwijl wij in die strijd staan, of juist daardoor, doet de Heer zijn werk. Maar het is niet een strijd die wij zouden zoeken. Voor zover die strijd er is, is die daar omdat die op ons afkomt. Omdat nou eenmaal de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. Ik vind het een prachtige beeldspraak voor iets wat natuurlijk helemaal niet prachtig is, maar niettemin staat het er zo. En die grijpt ons bij gelegenheid, die zal ons bij gelegenheid aangrijpen enzovoorts. Maar op zich is dat niet echt ernstig. Want wij hebben de beloften Gods. Beloften trouwens, die ook hier in Jozua 10 herhaald worden. Want waar het over gaat in heel Jozua en ook in Jozua 10, is de tegenwoordige strijd van de gelovigen. Dat wil zeggen, de strijd die de gemeente heeft, en dus de leden van die gemeente, in de loop van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. En zelfs worden daar niet toe beperkt, want het gaat nog iets verder. Maar wellicht kom ik daar nog op. Immers, de strijd is tegen deze koningen der Amorieten. In de eerste plaats, even een paar punten dan. Hè. In de eerste plaats, het zijn 5 koningen der Amorieten. Hetgeen mij altijd dwingt om te zeggen dat 5 niet staat voor genade. Hoewel in veel gevallen die verklaring voldoet. De getal 5 in de Bijbel, heel de Bijbel door, staat voor verborgen dingen. Geestelijke dingen, voor onzienlijke dingen. Voor dingen die niet van deze zienlijke wereld zijn. Voor dingen die liggen voorbij de 4. En de 4 staat voor deze zienlijke, vergankelijke wereld. Net als de 40 en net als de 400. Maar de 5 gaat daaraan voorbij. Die ligt hoger, om zo te zeggen. Er staat dus voor alle geestelijke dingen, ook voor geestelijke machten. Ongeacht of die geestelijke machten de machten van Christus zijn of de machten van de duivel. Kan namelijk allebei. Als je een linkse 5 hebt, zeg ik altijd, dan is het van de duivel. Is het een rechtse 5, dan is het dan is het van de Heer. En denkt u maar aan 5 wijze en 5 dwaze maagden. Het is allebei 5. Aan beide zijden. En zo is het. Wij zeggen meestal, want dat is wat het meest bekend geraakt is, 5 staat voor genade. Dat is zo. 5 staat voor de geestelijke kracht namelijk waaruit wij leven. En het is de kracht der genade. U weet wel, die van, noem eens wat, die van, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zei de Heer tot Paulus. Dus die kracht. Of wij leven uit die kracht die komt van de troon, De troon der genade namelijk. Dat is die onzienlijke troon waaraan wij onderworpen zijn en van waaruit wij kracht, namelijk hulp te bekwamer tijd, met alles met dank aan Hebreeën 4, ontvangen. Die hebben u toch hopelijk ook? Vijf staat dus voor onzienlijke of voor geestelijke dingen. Dat kan positief zijn, maar in dit geval is het uiteraard negatief, want deze vijf slaat hier op de macht van de duivel. Dat kan trouwens niet missen, want zonder dat ik er nou weer op inga, die Amorieten zijn in de Bijbel altijd een beeld van de duivel en zijn personeel. Geestelijk personeel wel te verstaan, overheden en geestelijke boosheden in de lucht. Als dat te moeilijk is, zeg maar gewoon demonen dan. Komt het dichtst in de buurt dan. Het is wat meer dan dat, maar dit lijkt me duidelijk genoeg. Dat zijn Amorieten, komt van Amar en Amar betekent spreken. Zij zijn degene die spreken, zij zijn degene die de mens wat influisteren, leugens meestal. Zij zijn degene die de mens inspireren, let op het woord spirit in inspireren. Begeesteren zou het goede Nederlandse woord zijn. Waar haalt de mens zijn ideeën vandaan? Dat weet hij niet. Hij krijgt een inval. Maar wie gooit het erin? Ja, dat is een groot filosofisch probleem. Waar haalt de mens het vandaan? Verzint hij het zelf? Of fluistert iemand hem dat in? Ja, niet in zijn fysieke oren, maar ergens anders. Nou ja, je kan het van gelovigen ook vragen. Hoe komt het dat gelovigen, als ze oprechte gelovigen zijn, hun weg vinden? Wie zegt hen dat? Wie helpt hen? Wie fluistert hen in? Wie brengt hen op de juiste ideeën? Dat is begeestering. Dat is inspiratie. Je kunt er alleen nooit de vinger bij leggen, omdat het inderdaad geestelijke dingen zijn. Ja, broeder, daar houden wij het op. In de eerste plaats gewoon de schrift tussen. Het is een lamp voor mijn voeten, een licht op ons pad enzovoorts. En wij bewaren ons pad door ons te houden aan uw woord. Dat is trouwens ook, dat is ook Psalm 119 trouwens, maar goed. Ja, nou in elk geval, die Amorieten zijn dus gewoon de uitbeelding van de overheden en macht en de geestelijke boosheden in de lucht waartegen wij te strijden hebben. We hebben dat gedeelte uit Efeze 6 eerder al eens aangehaald naar aanleiding van Jozua, dus doet nou maar niet meer. Maar Efeze 6 is daar tamelijk uitgebreid op. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, hoewel het er zo uitziet, zeg ik er altijd tussendoor, maar in de praktijk. Eigenlijk hebben wij de strijd tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Amorieten dus, want daar komt het op neer. En dus zijn het er ook vijf bij gelegenheid hier. Historisch hadden het er meer of minder kunnen zijn, maar het zijn er vijf vanwege diezelfde betekenis. Het gaat om geestelijke machten die zij uitbeelden enzovoorts. En die trekken op, ja niet eens tegen Israël, maar tegen Gibeon. Hebben jullie nog? Waar het over gaat namelijk is niet over een strijd tussen de macht van Satan, de machten van Satan en bijvoorbeeld het Joodse volk. Of Israël, alle 12 stammen of 13, net zoveel als je er hebben wilt overigens. Hè? Daar gaat het niet over. Het wordt dus ook profetisch niet geplaatst binnen het kader van de wederkomst van Christus en de bekering of terugverzameling van Israël in de toekomst. Het is een strijd tegen de Gibeonieten. Zij worden niet geacht Israël te zijn, maar om een of andere reden, in ieder geval op wettige grond, dat is een verbond toch, dat is een juridische aangelegenheid, moet via de notaris dan wel via de rechter, op wettige grond hebben zij deel aan gekregen. En daar gaat het om, zij zijn dus feitelijk gewoon prachtige uitbeelding van wat de gemeente is. Gij die eertijds heidenen waart, gij die eertijds verre waart van het burgerschap Israëls, gij zijt nabijgebracht, want hij, Christus, is onze vrede, die beiden, namelijk heiden en joden, tot één gemaakt heeft. En dat zijn, ik denk dat ik ze aangehaald heb, precies dezezelfde woorden uit Efeze 2. dat ik ze aangehaald heb naar aanleiding van Jozua 9. Maar, dat weet ik niet meer, want het is te lang geleden. Maar dat zal wel. Daar gaat het namelijk over. Dat wordt daar in Efeze 2 uitdrukkelijk vrede genoemd. En hier in Jozua 9 heet het ook inderdaad vrede. Het heet verbond en het heet vrede. En daarmee worden deze heidense Gibeonieten één met de Israëlieten. En krijgen dus deel aan het burgerschap Israëls. Ondanks dat ze wat afstamming betreft geen Israëlieten zijn. En dat is de situatie inderdaad officieel van de gemeente. Van afstamming betreft en van oorsprong niet Israël. Maar niettemin op rechtvaardige grond door een verbond in Christus. Door het nieuwe verbond dus feitelijk deel gekregen hebbend. Wel degelijk aan Israël. En als dus Gibeon wordt aangevallen, dan verschijnt daar het leger van Israël. Onder leiding van ene Jozua. En zo is het in onze dagen ook. Voor zover de gemeente wordt aangevallen, ontvangt die gemeente steun, militaire bijstand, van de God van Israël. Sterker nog, van de koning van Israël. Van de echte Jozua. Of moet ik het allemaal weer in herinnering brengen? Van de Jezus dus, Jozua. Uit Efraïm, de zoon van Jozef dus. Jozua, de zoon van Jozef. Jezus, de zoon van Jozef. Dat is het verhaal. En hij mag dan de koning en God, ook ongetwijfeld van Israël zijn, niettemin, hij is onze God, hij is onze koning. We hebben ons aan hem onderworpen, we zijn met hem in één verbond getreden. Hij heeft met ons een verbond gemaakt, enzovoort. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om ook dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. En al dat soort dingen meer, dat is waar het om gaat. Hij is onze kracht, hij zal voor ons strijden, enzovoorts. Dat is wat we in de Nieuwtestamentische brieven gewoon lezen. En dat is het dan. Toch? Nou goed, gaan we weer terug naar de geschiedenis hier. Vijf koningen der Amorieten als beeld van de machten van Satan trekken op tegen Gibeon. Maar in tegendeel, zij krijgen die vijf koningen krijgen van doen met Jozua. Vers 7 is dat. Toen toog Jozua op van Gilgal. Leuke verwijzing alsnog naar wedergeboorte, weet je wel. Want daar gaat het om. Nieuw leven, eeuwig leven, nieuw verbond, enzovoort. Dat is Gilgal. Hij en al het krijgsvolk met hem en alle strijdbare helden. Want de Heere had tot Jozua gezegd. Vreest u niet voor hen, want ik heb ze in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Als ik het lees, zo hier in vers 8, dan denk ik dat dit gewoon de terugverwijzing is naar wat in hoofdstuk 1 al beschreven was. Want daar was al gezegd, overal waar gij uw voet zetten zult, ik heb het u gegeven, niemand zal voor u bestaan, enzovoorts. Maar misschien is het wel zo dat de Heer bij deze gelegenheid hier in Jozua 10 opnieuw ditzelfde tot Jozua gezegd heeft. Zou wel kunnen, maar het blijft gewoon zo, dat is de vaste regel. En dus, Jozua was er niet bang voor en trok op. En hij kwam snellijk tot hen, vers 9, alzo kwam Jozua snellijk tot hen, tot Gibeon dus. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. Dat gebeurde wellicht in het geheim. En inderdaad, misschien moet je zeggen in een duistere wereld, maar het bracht wel even wat schrik teweeg. Er staat in vers 10, de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël en hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon en vervolgde hen op de weg waar men naar Bethhoron opgaat en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Dat is in westelijke richting in het algemeen enige tientallen kilometers hooguit. Het is niet zo heel ver, maar nogmaals, het is in een berglandschap dat dit gebeurt. En dit hoeft ons ook niet te verrassen, begrijp je me goed. Dit is ook een wonder, wat hier zomaar gebeurt. Dat die vijf koningen met hun leger zomaar verslagen worden, op de vlucht gedreven worden enzovoorts. Maar ons verwondert het niet. Dat is wat de Heer doet. En dat is ook wat in onze dagen over onze positie gezegd wordt. Natuurlijk gaat die duivel rond als een briesende leeuw. Natuurlijk zoekt hij ook ons, ook u en mij te verslinden. Maar we hoeven daar op geen enkele wijze bang voor te zijn. Dat zeg ik ook bijna altijd. Ik zeg het nu maar eens, maar weer even weer. Wij hoeven daar niet bang voor te zijn. En wij zouden ons dus ook niet bang laten maken voor den duivel. En bovendien, met zijn eigen wapenen kunnen wij hem toch niet bestrijden. En zouden wij ook niet doen. Weet u wat wij zouden doen om de duivel te weerstaan? Een geestelijke wapenrusting aantrekken, zei Efeze 6. Dan hoef je er helemaal niet bang voor te wezen. En verder moet ik altijd, ja, soms moet ik even zoeken. In dit geval kom ik terecht in Jacobus 4. Dat vind ik de mooiste, kortste tekst waar dit probleem uit de doeken gedaan wordt. Jacobus 4. Eén vers, vers 7. Waar gewoon staat, heel laconiek. Zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Hoeveel dingen moet je doen? Zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel. Bij mij staat achter het woord goden, punt, komma. Als ik de leestekens had mogen invullen, had ik er een dubbele punt gezet. Maar sommigen weten toch het verschil niet, dus het maakt niks uit. Hè? Nou gaat hij weer. Onderwerpt u dan goden, dubbele punt, namelijk... wederstaat de duivel. Dat is namelijk hetzelfde. En hoe ik de duivel moet wederstaan, ik zou het niet weten, maar ik kan wel zeggen, wij zouden ons aan God onderwerpen en daarmee wederstaan bij de duivel. Op het moment dat wij zelfs tot geloof komen en ons dus feitelijk aan God onderwerpen, veel fundamenteel dan, wederstaan wij de duivel, worden wij namelijk onttrokken aan de wereld en aan dus de overste deze wereld. Op het moment dat wij tot geloof komen, wederstaan wij de duivel. En zolang wij uit geloof leven, wederstaan wij de duivel. En dan staat er, en hij zal van u vlieden. Met andere woorden, hij krijgt geen poot aan de grond. Dat zijn die bokspootjes, weet je wel. Want hij krijgt geen poot aan de grond, zeg ik dan maar. Nee, ik praat met opzet oneerbiedig, bij voorkeur, voor alle zekerheid, oneerbiedig over de duivel, want ik heb helemaal niet het minste respect voor hem. Ik heb wel eens last van hem, dat is waar. Maar het blijft gewoon het oude verhaal, voor ieder van ons persoonlijk, want zo werkt het. Onderwerpt u dan goden, en hij zal van u vlieden. Dat zie je allemaal niet, je weet niet hoe dat werkt, maar het hoeft ook niet. Wij zouden slechts ons onderwerpen aan God, aan zijn woord enzovoort. En dus hem dienen, want dat is hetzelfde. Hè? In alle nederigheid, er stond hier trouwens een paar versen hiervoor, in hetzelfde Jacobus 4. En dat is dan het hele verhaal. Dus geen enkele reden om bang voor te zijn. En in een heel theoretisch geval, misschien, als wij gewoon God dienen, zullen wij van de duivel weinig merken. Mij persoonlijk bedoel ik. Nou goed. Op den duur leer je trouwens heus wel het werk van de duivel te onderscheiden. Ook in de omgeving, enzovoorts, om je heen. Dat is nou eenmaal zo. Kun je weinig aan doen, je kunt er alleen voor jezelf wat aan doen, je aan God onderwerpen. Maar vooral niet, je moet laten verleiden om tegen de duivel ten strijde te trekken, want dat is wat hij met liefst wil. Maar dat zouden we nou juist niet doen. We zouden de Heer dienen. En die duivel krijgt dan juist geen vat op ons. Dat is de gedachte en het wordt hier in Jozua 10 dan voor de zoveelste keer alweer geïllustreerd. Daar laten we het eerst bij, want het is weer de tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 10 van Jozua 10. De Heere verschrikte hen, al deze Amorieten, want zo noem ik ze voor het gemak, maar Kanaanieten had natuurlijk ook gekund. De Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. Bij verrassing stonden ze ineens tegenover Israël, in plaats van tegenover de Gibeonieten als zodanig. En zij vluchtten. En er staat, en hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon en vervolgde hen op de weg waar men naar Bethhoron opgaat en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Ze werden dus verdreven. En vervolgens staat er in vers 11, het geschiedde toen zij voor het aangezicht van Israël vluchten, zijnde in de afgang van Bethhoron, dat loopt de weg naar beneden, van het gebergte af namelijk. Zo wierp de Heer grote stenen op hen van de hemel. Er staat echt gewoon stenen. Het woord eben, bekende woord voor steen. De Heere wierp grote stenen op hen van de hemel. Lijkt mij een leuk gezicht. Ik heb altijd nog graag eens een Bijbel willen hebben met plaatjes erbij. En dan zie ik in gedachten de Heer vanuit de hemel stenen gooien op de Amorieten. Nou goed. Maar dat is wat, het is ook komisch. Het is ook komisch. En de Bijbel zegt dat ook, dat het een komische aangelegenheid is. Ik denk altijd in dat verband aan Psalm 2, waar gezegd wordt dat de heidenen tezamen beraadslagen tegen God en zijn gezalfde. Dat is toch een bloedserieuze aangelegenheid. Maar dan staat er, die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten, enzovoorts. En dat vind ik dit ook, dat vind ik komisch, ik vind het wel leuk eigenlijk, toch? Niet dan? Ja. De Heere wierp grote stenen op hen van de hemel tot Azeka toe dat zij stierven. Dat is in zichzelf natuurlijk niet leuk, maar daar ging het toch om in de strijd uiteraard. En dan staat het, daar waren er meer die van de hagelstenen stierven dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. Dat wil zeggen, de Heer had een groter aandeel in die strijd dan de Israëlieten zelf. En daar komt het op neer. Een belangrijke overwinning werd bewerkstelligd niet zozeer door het zwaard van de krijgslieden van Israël, maar door de Heer die stenen gooit uit de hemel, want zo staat het er letterlijk. In tweede instantie trouwens heette het dan hagelstenen, daar staat hetzelfde woord voor steen weer, maar nu met het woord voor hagel erbij, zo worden het hagelstenen. Ik vind het wel leuk, want ik las vandaag nog een oude Nederlandse commentaar op dit vers en er stond gewoon hagelslag. Hagelslag, hagelstenen, neerslag, hagelslag, dat is wat het is. Alleen, ja, wij gebruiken het woord in het Nederlands daar niet meer voor. Dat heb ik nagevraagd aan meneer Vents, maar vooruit maar. Ja, hagelslag, maar dat is wat het is, toch gewoon. Slaat hagel uit de hemel. Het waren dus niet stukjes rots. Maar het waren dus hagelstenen, want zo heet zoiets, ook in het Nederlands. IJsblokken dus, daar komt het op neer. Dat is wel aardig trouwens, want het idee blijft dat het gewoon regen is. Maar dan niet met een erg zegenende uitwerking, maar het tegenovergestelde daarvan. U weet, regen is in de Bijbel een beeld van zegen. Zodat we daar nogal wat liederen over hebben die dat keurig rijmen. Toch? Maar feitelijk, waar het over gaat is dat deze neerslag, want zo schijnt dat in de beeld genoemd te worden, dat die neerslag een beeld is van het woord van God. Als het regen is, is het meestal positief. Het is namelijk het water wat nodig is om het gewas te doen groeien en om mensen die van drinkwater te voorzien. Enzovoort, meestal. Soms ook is in de Bijbel diezelfde regen negatief, vooral als het slagregent zijn. Want dan komt ook wel eens zijn dat het een veroordelende werking heeft, dat van alles weggespoeld wordt enzovoort. Dat kan dus ook. Maar het is datzelfde woord Gods immers, dus hetzelfde woord Gods waardoor zegeningen tot ons komen, dat eventueel ook juist een vloek brengt over de mens. Of wie het maar is. Toch? Psalm 2, dat ik net aanhaalde, gaat ook zo verder. Want er staat, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn grimmigheid. En in zijn toorn zal hij hen verschrikken. En bij andere gelegenheid staat er dan, hij zal hen verdoen door de adem zijns monds. Maar de gedachte is, het is gewoon een beeld van het woord Gods, wat dan eventueel een oordeel brengt. In Openbaring lees je dan dat een zwaard uit zijn mond uitgaat. Dat is precies hetzelfde, want het zwaard is ook een beeld van het woord van God. En dus gaat het uit zijn mond uit, vanzelfsprekend. En hier is de oordelende werking van dat woord Gods heel definitief, want het blijkt niet maar water of regen te zijn, maar het blijkt bevroren te zijn. En dus worden het ineens hagelstenen. En je leest het nogal eens in de Bijbel hoor, die hagelstenen die als oordeel Gods komen over de vijanden Gods, dan wel de vijanden van Israël. Aardig is misschien om erop te wijzen dat dit Hebreeuwse woord voor hagel een anagram is van het woord woord. Barat heet het, maar barat is een anagram van dabar. Dat wil zeggen, het zijn dezelfde letters, maar in andere volgorde. Ook op die wijze legt het gewoon verband met het woord. Het is een beeld van het woord Gods. Maar dat even terzijde. De gedachte is namelijk dat de Heer voor ons zou strijden. Dat was immers gezegd, alles een keer eerder. En dat is de gedachte in onze dagen nog steeds zo. In elk geval blijft het zo dat de duivel alleen verslagen kan worden met het woord Gods. Dat is voor ons een belangrijke waarschuwing. En in het algemeen geldt, als de duivel definitief verslagen moet worden, zal het inderdaad ook zijn door het woord Gods. Het spreken Gods, ongeacht of God incidenteel spreekt of dat het gaat om de schriften, dat maakt niks uit, het is allemaal het woord Gods. Dat is de enige manier om weerstand te bieden feitelijk tegen de duivel. Dat is ook een overeenstemming met wat we lazen uit Jacobus. Als men zich namelijk aan God onderwerpt, waardoor dan de duivel zou vlieden, dan doet men dat door zich aan het woord Gods te onderwerpen. Dat is gewoon een heel concrete aangelegenheid. Vasthouden aan het woord van God, zich daaraan onderwerpen, dan heeft de duivel geen vat op ons. En het eenvoudigste voorbeeld daarvan vinden wij in de verzoeking van de Heer Jezus, zoals het heet, de verzoeking in de woestijn. Tot vier keer toe, als ik me goed herinner. En tot vier keer toe was het, er staat geschreven. Dat waren de woorden van de Heer Jezus, er staat geschreven. En zo doe je dat. Vasthouden aan het woord Gods, dan ben je van de duivel af. Niet van vijandige mensen misschien, maar van de duivel wel. Die kan daar namelijk niet tegenop. Nou goed, er waren er meer die van de hagelstenen stierven dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. Precies, het is de kracht van het woord dat het zou doen. Gods activiteit namelijk, ook in het verborgene. En dan staat er, toen sprak Jozua tot de Heere ten dag als de Heere de Amorieten voor het aangezicht de kinderen Israëls overgaf. En zeide, voor de ogen der Israëlieten. Dat wil zeggen, het was een hele officiële aangelegenheid. Hij stond voor het volk, voor de Israëlieten. En hij zei, niet in een schietgebedje stiekem even, maar hij zei officieel. En daarmee ook mede namens het volk. Zon, sta stil te Gibeon en geen maan in het dal van Ayalon, waar het dan ook wezen mag. Hieruit kun je berekenen waar Jozua ongeveer gestaan moet hebben toen hij dit zei. Maar of dat nou zo nuttig is, waag ik te betwijfelen. Wij zouden meteen de juiste conclusie trekken. Als zon en maan stilstaan, wat staat er dan stil? En niet roepen de aarde, want dat thema hadden we al gehad. Huh? Ja. Ja, hè? Juist. Nou, niet helemaal juist, maar bijna juist. Als zon en maan stilstaan, dan staat de klok stil. De tijd als zodanig kun je niet zeggen, want ja, loop gewoon door. Je kunt zelf ook gewoon doorlopen en daar heb je tijd voor nodig. Van A naar B, weet u wel. Dat stond in die schoolboekjes vroeger altijd. Iemand loopt van A naar B. Ik snapte nooit wat er in B was, maar vooruit. Maar de tijd gaat dus, begrijp me goed, ja, het is echt belangrijk wat ik nu zeg, want sommigen discussiëren nog over de vraag of er nog tijd is straks in de eeuwigheid in de hemel. En dan zeg ik, ja, wis en waarachtig, wel omdat er geen tijd was, dan zou je ook niks kunnen doen. En als je niks kan doen, dan ben je er niet. Of is die laatste te moeilijk? Doe ik die weer weg. Als er geen tijd is, kun je niks doen. En wat doen we dan in de hemel? Niks. Nou, wat doen we er dan? Toch? Het hele idee dat de tijd zou ophouden, is nogal, laat ik het net woord gebruiken, is nogal naïef. Als je weet wat de tijd is, dan weet je ook dat hij daar niet ophoudt. Eeuwigheid is niet het afwezig zijn van tijd. Eeuwigheid is de overvloed van tijd, juist. Het probleem is eigenlijk dat we hier zo weinig tijd hebben. Toch? Ik moet elke keer tenminste op dit klokje kijken hier. 1 minuut 14, 1 uur 14 minuten 13 seconden. Laat maar zitten. Er is altijd tijd. Hier hebben we altijd tijdgebrek. En we worden beheerst door de tijd omdat we er te weinig van hebben. Eeuwigheid is de overvloed van tijd, niet het tegenovergestelde. Die heb je toch hopelijk zo, hè? Het is weliswaar nu het onderwerp niet. Maar het is, ja, als je het vraagt aan de natuurkundigen, die hebben het over het tijd-ruimte. Weet ik veel. De wereld van tijd en ruimte, laat ik het eenvoudiger houden dan. De wereld van tijd en ruimte. En de gedachte is dat als er geen tijd is, dan is er ook geen ruimte. Tijd en ruimte zijn namelijk complementaire begrippen. Ze horen bij elkaar, je kan ze van elkaar niet scheiden. Dan kun je altijd nog zeggen, ja, dat is in deze wereld zo en misschien in de toekomende niet. Dan zeg ik, ja, dan ben je nog verder weg aan het filosoferen. Ben je helemaal je eigen ideeën aan het ontwikkelen. Dat was niet de bedoeling. Maar het idee is dus dat voor zover wij er nu wat van kunnen weten, is het zo dat als de hemel een plaats is, dan is er ook tijd. Toen heeft men dus vervolgens uitgevonden dat aangezien er geen tijd meer zou zijn, is de hemel dus niet een plaats, maar een toestand. En dan ben je ongeveer op het niveau van het boeddhisme terechtgekomen. Maar heeft met de Bijbel niks meer van doen. En wij hebben hier tijd zat en het is bovendien een toestand, maar dat is een ander verhaal. Laten we zitten. Waar het om gaat is dat zon en maan tijdsbepalend zijn. Eigenlijk is het gewoon de klok. Toch? Onze tijd wordt ingedeeld in jaren, dat wordt bepaald door de zon. Het klimmen van de zon en terugzakken enzovoort. In dagen wordt bepaald door de zon. Zonsopgang, zonsondergang enzovoorts. Daarna delen we de tijd in uren en dus een dag in uren. Dat wil zeggen één etmaal in 24 uur enzovoorts. Dat kun je onderverdelen enzovoorts. Maar als die zon ophoudt te bewegen, ja, dan houdt alles op. Dan loopt er geen klok meer. En pas bij de volgende zonsopgang wordt het de volgende datum op de kalender. In Bijbelse tijd, officieel tenminste. En zolang die zon niet opnieuw opkomt, komt die volgende dag niet. Dus het wordt een wat lange dag. Alles staat stil. Alle tijdrekening staat stil dus. Daar komt het op neer. Tijdrekening. Daarom zei ik, niet de tijd staat stil, de klok staat stil. En daarna pas, maar daar had ik eigenlijk mee kunnen beginnen, was makkelijker geweest. Tijdrekening van oudsher, althans voor op de korte termijn, gebeurde uiteraard niet door een Zwitsers polshorloge, want er waren nog geen Zwitsers. Gebeurde door zonnewijzers. En het gebeurt eigenlijk tot vandaag. Door zonnewijzers, maar als de zon stilstaat, staat de wijzer stil dus. De klok staat stil. En dat is kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd die wij hebben. Tijd trouwens die wel degelijk gemeten wordt, overigens, ook de tijd waarin wij leven. Maar het neemt niet weg dat een van de klokken die gebruikt worden voor het meten van de tijd in de heilsgeschiedenis, een van die klokken staat wel degelijk stil. Bij wijze van spreken uiteraard. Heb je dat nog? En als in de toekomst die klok weer aangezet zal worden, u weet wel, schaakklok, dat verschijnsel kent u, schaakklok. Geeft een klap op het ding, staat hij stil. En weer een klap erop en dan loopt hij weer. Nou goed. Maar als die klok waar ik het nu over heb, als die in de toekomst weer gaat lopen, dan betekent het gewoon dat de geschiedenis van de mens, het algemeen, verder gaat waar hij gebleven was. Althans, dan gaat de geschiedenis van het werk Gods, de heilsgeschiedenis dus, verder waar hij gebleven was. En de gedachte is dat ooit aan het eind van wat wij noemen de eerste komst van Christus, die klok werd stilgezet. En dat in de toekomst alsnog de geschiedenis verder zal gaan. En wel daar waar hij gebleven was. Nee, om het populair of snel te zeggen, de geschiedenis zal verder gaan bij een ongelovige Joodse staat in Canaan, die de Messias verwerpt, een ongelovige Joodse staat dus, die op een of andere wijze verbonden is aan een of andere heidense macht. Zo is het namelijk geëindigd in het verleden en zo gaat het in de toekomst weer verder. Alleen zullen vermoedelijk dan de Romeinen vervangen zijn door de Filistijnen. Door de Palestijnen bedoel ik te zeggen eigenlijk. Maar dat thema ga ik maar liever niet verder op in. Maar zo is het. Ik geloof namelijk dat diezelfde Palestijnen in de toekomst een wereldrijk zullen stichten. Dat komt er nog aan, dat laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad uit Daniël en uit Openbaring. Ik geloof dat dat staat onder leiding van minstens één Palestijn. Dat wil zeggen dat de koning daarvan, grote machthebber, politieke machthebber althans, inderdaad één Palestijn is. Ja, dat zou Arafat wel willen, maar ik denk dat het ook zo zal zijn. Maar je krijgt een situatie uit het verleden van een ongelovige Joodse staat verbonden met de Romeinen, als één geheel. Verbonden inderdaad, ze werden vrienden en al dat soort dingen worden ook genoemd in de Bijbel. En samen verwierpen ze de Heer Jezus, de Messias dus. En in de toekomst krijg je precies hetzelfde, een ongelovige Joodse staat verbonden met wat dan kennelijk nog een wereldrijk moet worden, maar met de Palestijnen blijkbaar enzovoorts. Maar samen in een verwerping van de Messias, want beide zijn zeer anti-Messiaans, moet ik u zeggen. Zowel de Joodse staat als vanzelfsprekend ook in het algemeen Palestijn of de Palestijnse staat of hoe het ding tegenwoordig maar genoemd mag worden. Maar de geschiedenis gaat daar verder. En in die dagen begint het weer, zoals het in het verleden was, de prediking van het evangelie in Jeruzalem. En de goede verstaander heeft begrepen dat ik het heb over de aanvang van de 70ste week van Daniël. Want als het er nou helemaal over gaat, de tijdrekening waarop ik zin speel is uiteraard de tijdrekening van de 70 weken van Daniël, waarvan er 69 weken waren verlopen in het eind van de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen strikt genomen denk ik bij de intocht in Jeruzalem. De zogenaamde intocht dan. Maar daar hield het op. En in de toekomst zal het verder gaan, want die 70ste week is nog steeds toekomst. Die tijdrekening, die klok, die staat gewoon stil. Nog steeds. En Israël maakt dus verder geen vorderingen. De situatie in de wereld blijft zoals die toen al was. En voordat de geschiedenis verder zal gaan, zal eerst de situatie zoals die was hersteld worden. In Canaan dan, in Palestina, want daar moet het verder gaan. En het ontstaan in de 20e eeuw van opnieuw een Joodse staat in Canaan is een van de onderdelen daarvan. Ik zeg altijd, de stukken worden weer op het bord gezet om de afgebroken partij vervolgens te beëindigen. Voor het eindspel, heet zoiets. Nee, dat is niet spottend bedoeld, maar het lijkt mij een goed voorbeeld. Zo werkt zoiets. De stukken worden weer uit de kast gehaald en worden gezet waar ze stonden. En dan gaat het verhaal verder. Die tijdrekening is dat. Dus je kunt niet zeggen, de tijd staat stil. Je kunt wel zeggen, de tijdrekening. Althans, die tijdrekening staat stil. Maar dat is de tijdrekening met betrekking tot Israël als zodanig. En dat is dan in de praktijk de tijdrekening van het Joodse volk. Maar via het Joodse volk is het wel degelijk de tijdrekening van de wereld ook. Met betrekking tot Gods werk en de uitvoering of de vervulling van Gods beloften. Daar gaat het maar om. Maar terwijl die klok stilstaat, loopt er een andere uiteraard gewoon door. Net zo goed, geen enkel punt. Goed, dat is dus denk ik wat het voorstelt. Datzelfde is trouwens ook het geval met het wijken van de schaduw op de zonnewijzer van Hiskia. Die kregen een aantal jaren te Hiskia was het toch? Je kreeg een aantal jaren te leven bij enzovoorts. En de tijd op zijn zonnewijzer werd als het ware teruggezet, maar ook op de tijdrekening van zijn leven enzovoorts. En dat beeldt precies hetzelfde uit. Het is daar net zo goed de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Er zijn twee manieren om het te zeggen. De ene is, de klok wordt onderbroken. U weet wel, degene die een zet moest doen, heeft zijn zet gedaan. En de klok staat stil. En dan is het wachten op dat het verhaal weer verder gaat, dat de klok weer verder gaat. Of dat de partij wordt afgespeeld. De andere is ook natuurlijk dat je kunt zeggen, we moeten hem zo laat ophouden. Maar weet je wat, we zetten de klok stil. Ik heb gemerkt dat dat wel eens gedaan wordt bij feestjes. Maar op bijbelstudieavonden heb ik het ook wel eens meegemaakt. Dan hangt er een klok aan de wand. Nee, daar voor me, die ik goed kan zien. En in de loop van de avond kijk ik naar de klok en dan denk ik, nee, het is nog geen tijd. En dan ineens dringt het op me door, hij loopt niet. Ze hebben hem stilgezet. Enzovoort. Ja, dat kan gebeuren, een gebruikelijke gang van zaken. Maar dat is, dat valt in het kader van 2 Petrus 3. Namelijk, waar blijft de belofte zijner toekomst? Is de Heer dan, vertraagt hij zijn belofte? Is de Heer wat laks? Want dat staat er eigenlijk. En Petrus zegt, nee, de Heer is niet laks. De Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. Enzovoorts. En acht de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. En dan heb je precies datzelfde plaatje. Die klok staat gewoon stil. En de Heer is langmoedig over ons. En we zouden dat voor zaligheid achten, gelijkerwijs onze geliefde broeder Paulus ook ons geschreven heeft. Want zo staat het daar allemaal, hè? In 2 Petrus 3. Dat is eigenlijk het hele idee. En dat komt ook tot uitdrukking in de verlenging van het leven van Hiskia enzovoorts. Het is precies hetzelfde verhaal. Er wordt gedaan met de klok. Goed. Dus, geen enkel probleem. Dat is wat er gebeurd is. En de twee... als het waar is, want ik kan het er niet goed in lezen, maar als het waar is dat inderdaad de dag daarna hierdoor dus 2 keer zo lang werd, dan hebben wij hier 1 dag van 2 dagen. En waarom ook niet? Want onze tegenwoordige dag duurt 2 dagen. En wel van 1000 jaar. Maar dat staat ook in 2 Petrus 3. Dus dat hoef ik ook al niet meer te zeggen eigenlijk. Een probleem is, wat voor jaren en wanneer zijn ze begonnen? Maar goed, het antwoord erop is, het is zo goed als om. Ja. Hè? Toch? Goed, dat is de snelle verklaring. Daarna even verder, want het verhaal gaat nog verder. Tot zover was het gewoon onze tegenwoordige bedeling die werd uitgebeeld. Daarna zijn er nog 2 dingen die vermeld worden die ik toch wel even toelichten wil. In de eerste plaats is er sprake van dat deze 5 koningen weliswaar verslagen waren, maar ze waren gevlucht en ze hadden zich verborgen in de spelonk bij Makeda. Staat er in vers 16. Zover waren ze namelijk gevlucht, ook volgens vers 10. En ze hadden zich verborgen in een grot. En dat wordt dan omstandig aan Jozua medegedeeld. In vers 17, in het Vlaams naar het schijnt. En aan Jozua werd geboodschap mits te zeggen. Ik denk, dat zal wel Vlaams wezen, maar vooruit. Die 5 koningen zijn gevonden. Ze zitten verborgen in de spelonk bij Makeda. En dan zegt Jozua, wentelt grote stenen voor de mond der spelonk. En dat vind ik een prachtig verhaal. Want de spelonk is eigenlijk altijd, zeker in de Bijbel, een graf. Dus een gat in het aardoppervlak. Ongeacht dat het aardoppervlak zich misschien bijna loodrecht verheft. Maakt niks uit. Het is eronder. Een grot in spelonk is gewoon een graf. En van oudsher werden bijna alle spelonken voor graven gebruikt. Zo is dat nou eenmaal. En het wentelen van grote stenen voor de mond der spelonk, dat is duidelijk genoeg. Hoewel wij er de voorkeur aan geven dat grote stenen voor het graf worden weggewenteld. Daar zijn we meer aan gewend, denk ik. Maar hier worden ze ervoor gerold, gewenteld. En dat het de schone uitbeelding is van de dood, lijkt mij een duidelijke zaak. Het enige probleem is dat u dan natuurlijk zegt, maar ze waren niet dood. Dan zeg ik, nou, in de praktijk wel. Ze waren begraven, weg. In de praktijk wel. En daar gaat het maar om. En daar blijven ze ook een poos. En pas later, ik denk de andere ochtend, als u het mij vraagt. En niet alleen als u het mij vraagt, maar als u het andere vraagt, krijgt u ook dat antwoord. Hoogstwaarschijnlijk de andere ochtend pas. Lezen wij in vers 22. Daarna zeide Jozua, opent de mond der spelonk en brengt tot mij uit die vijf koningen. Dat wil zeggen, dan komen ze weer uit de spelonk en worden dan gedood. En gehangen aan houten en daarmee vervloekt. En vervolgens alsnog weer geworpen in diezelfde spelonk, maar nu echt als hun graf. Hebben die? Dat is het laatste vers van het hoofdstuk. En dan komen die stenen ook weer voor de spelonk en worden ze daar definitief begraven. Nou, als je nou weet dat deze vijf koningen der Amorieten dan toch een beeld zijn van de machten van Satan, dan zou je dat meteen moeten kunnen herkennen. Niet op grond van voorafgaande, maar op grond van Openbaring 19 of zo. Want daar lezen we betrekkelijk uitgebreid, in ieder geval heel duidelijk, dat ooit een keer in de toekomst Satan en zijn personeel gevangen genomen zullen worden en geworpen in de afgrond. Dat is toch de dood, dat is het dodenrijk. Ze worden geworpen in de afgrond, ik meen dat afgrond staat, maar in ieder geval in het dodenrijk voor een periode van 1000 jaren... Dat zijn de 1000 jaren. Dus als je ooit hebt gehoord van de 1000 jaren of van een 1000-jarig rijk, hoort u dit te weten. Want de periode die dan gemeten wordt, is inderdaad de periode vanaf het binden van Satan en zijn personeel. Vanaf dat ze namelijk in de afgrond worden geworpen, totdat ze er weer uit losgelaten worden. Dat gebeurt dus ook. Ze worden dus als het ware geworpen in een spelonk, daarin opgesloten. Maar na een verloop van tijd worden ze alsnog uitgehaald. En dat zal dan leiden tot hun definitieve uitdelging. Want na die 1000 jaren worden ze vrijgelaten om de volkeren te verleiden. Maar vervolgens worden ze weer gegrepen en dan definitief weggedaan. En daar gaat het over de tweede dood. Alsnog, maar dan definitief. Dat deel van het verhaal echter zouden wij in Jozua wellicht niet verwachten, omdat het steeds gaat over onze bedeling. Maar dan moet ik meteen nu zeggen dat tijdrekening als zodanig in de Bijbel niet zo'n geweldig belangrijke rol speelt. Waar het eerst om gaat is om gebeurtenissen als zodanig. De tijdrekening is daar ondergeschikt. En daarna zeg ik dus dat waar het in Jozua gaat over de gemeente, wil het nog niet zeggen dat alles wat erin staat beperkt wordt tot wat wij noemen onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Want het punt is dat de strijd van de gelovigen van vandaag, een strijd die gevoerd wordt inderdaad tegen de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, dat die strijd in de toekomst inderdaad wordt voortgezet, zal worden voortgezet. Heb je dat nog? Want wij behalen in onze dagen niet zozeer de overwinning. Wij hebben in onze dagen de overhand. En dat heb ik nagevraagd ook aan Jozua. En het is niet hetzelfde. Of kent u die geschiedenis niet meer? Er was een strijd, ik meen, tegen Amalek. Tegen de Amalekieten, waarbij ik dacht voor de eerste maal Jozua ten tonele gevoerd wordt. Als legerleider van Israël enzovoorts. En zolang de handen van Mozes nou maar omhoog gericht waren, had Israël de overhand. En als de handen weer zakten, dan hadden de Amalekieten de overhand of zoiets. En de gedachte is, men zou de overhand hebben. Maar heel de dag lang werd de vijand dus niet overwonnen. Er werd wel gestreden en men had de overhand. Maar overwonnen werd hij niet. En dat is de situatie ook in onze dag, of in onze dag van 2 dagen, terwijl de zon stilstaat. De definitieve overwinning namelijk komt pas in de toekomst. En vervolgopverhaal lezen wij dan ook in Openbaring. Ja, ik kan het niet uitgebreider doen dan zo, denk ik. Maar we lezen dat in Openbaring. Maar het brengt zoveel complicaties mee. Ik moet zoveel details uitleggen. Maar laat ik dan met eigen woorden zeggen. Het idee is dat straks wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd bij de Heer te wezen. Maar dat is niet het eind van de strijd. Dan moet de definitieve overwinning nog behaald worden. En het begint ermee dat Satan en zijn personeel op de aarde geworpen wordt terwijl wij in de hemel zijn. Dan zijn de rollen dus duidelijk gewisseld. Want tot vandaag is hij in de hemel en zijn wij hier op aarde. Althans in het lichaam. En dan is het andersom. Dan zijn wij in de hemel, is hij op aarde. In het lichaam, zeker wel, maar leg ik misschien nog wel eens uit, maar dat is dan zo. En daarna gaat de strijd verder op aarde in de dagen van de volgende bedeling. En dus in de dagen van de grote verdrukking. En dat leidt er dan uiteindelijk toe dat als u mij vraagt 40 jaar na de opname van de gemeente pas, dat dan Satan en zijn personeel geworpen worden in de afgrond. Met ketenen gebonden voor 1000 jaren. Kortom, dan komen ze terecht in de spelonk van Makeda. Daar komt het op neer. Heb je dat? Maar vergis je niet. Die strijd wordt hier op aarde gevoerd tussen Satan en zijn personeel. En de Heer Jezus Christus uiteraard. Maar wij zijn zijn lichaam. Als er buiten hem persoonlijk nog iemand in die strijd betrokken is, dan zijn u en ik dat. Toch? Ja, dat is onze toekomst. Daar gaat het nou juist om. Het gaat in die dagen om de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En daar zijn wij eerstelingen van dat koninkrijk. Eerstgeborenen, oudsten, raad van oudsten, ecclesia, volksvergadering, of hoe het maar heten mag. Maar daar zijn wij in betrokken. Daar gaat onze strijd verder. Hier hebben we de overhand, maar de definitieve overwinning zal daar pas zijn. En daar gaat het maar om. En dat wordt dus hier dan kennelijk ook beschreven. En dat geldt niet alleen voor de dagen of jaren waarin dat koninkrijk op aarde gevestigd zal worden, maar ook daarna. Dat wil zeggen, ook op de jongste dag. Enzovoort, als Satan en zijn personeel geworpen worden in de poel des vuurs enzovoort, dan is dat vanwege de heerschappij van Christus en vanwege de Christus als rechter enzovoorts. Maar dan blijft precies hetzelfde verhaal. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn daarin betrokken, zal ik maar zeggen. Wij wellicht niet alleen. Er is natuurlijk ook een vooraanstaande rol weggelegd voor een bekeerd Israël straks in de toekomst. Maar ook daarvan moet ik zeggen, daar zijn wij eerstelingen van. Hebben we dat nog? Want de gemeente wordt wel degelijk beschouwd als een overblijfsel uit Israël. Al stamt het misschien niet van Israël af. Maar het wordt beschouwd als een overblijfsel van Israël. Als deelhebbend aan Israël. En als het dus een gemeente van eerstgeboren is. Dan is het ook eerstgeborenen niet alleen uit de wereld. Maar net zo goed uit Israël. En dat zelfs in de eerste plaats. Daar gaat het maar om. En de hiërarchische, die twee puntjes kan ik nooit uitspreken. De hiërarchische volgorde, de rangorde dus, zo los ik dat op. De rangorde is die van God is het hoofd van Christus. Voor een deel citeer ik maar. Hè. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël, eerstelingen daaruit. En Israël is het hoofd van de volkeren, van de wereld als zodanig. Dat is de volgorde. En als er de strijd gevoerd wordt, ja, dan is het de strijd van de Heer Jezus Christus zelf. Maar als er vervolgens al iemand in betrokken is, dan is het de gemeente. In de toekomst. En ik denk dat we dat dan ook inderdaad hier in deze geschiedenis lezen. Vandaar het langzame verhaal. Eerst is er de overhand op deze vijanden. Daarna worden die vijanden opgesloten voor een poos in een spelonk. Het leidt geen twijfel dat het over een graf gaat. Het zal het uiteindelijk ook blijken te zijn. Met de volgewendelde stenen enzovoorts. En daarna worden ze er weliswaar weer uitgehaald, maar vervolgens definitief overwonnen. En met groot vertoon. Treed toe, zet uw voet op de halzen deze koningen enzovoort. Gaat de hele ceremonie mee gepaard enzovoorts. En dan worden ze definitief gedood. En bovendien aan 5 houten gehangen. Ik vind het een prachtig verhaal. 5 houten. Want dezelfde term wordt in het Oude Testament ook gebruikt voor het kruis. Men had dus ook kunnen zeggen, ze werden gekruist. Dat was het weliswaar niet, het waren gewoon galgen, maar dat maakt niet uit. Het kruis per slot is ook een soort galg, daar komt het op neer. Ja, sinds Jehovah's getuigen zeggen het is alleen maar een paal en het is helemaal geen kruis, is er polarisatie ontstaan, maar in de Bijbel is het in de eerste plaats een houten paal. En of er dan die dwarsbalk aan zit of niet, ik geloof dat die eraan zat in de dagen van de Heer Jezus. Heus, ik ben het met Jehovah's getuigen wat dat betreft niet eens, maar het neemt niet weg dat wel degelijk dezelfde term ervoor gebruikt wordt in de Bijbel. Want hier heet het hangzaam 5 houten en het zijn inderdaad galgen waarschijnlijk ook, zo wordt het ook dikwijls geïnterpreteerd. En er wordt ook van gezegd, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, maar dat staat al zelfs in Deuteronomium 21... En diezelfde terminologie, maar het is hetzelfde woord ook, diezelfde terminologie wordt in Galaten, ik weet niet meer, 3? Nou ja, wordt in Galaten toegepast op het kruis van de Heer Jezus. Dus het is heus diezelfde term en daar gaat het maar om. Maar de gedachte is ook dat deze overheden en machten, of hoe ze maar genoemd mogen worden, inderdaad verslagen worden door het kruis van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En de gedachte is dat dan dus met een stijlfiguur gezegd kan worden dat de zonde gekruist is. Want de zonde is verslagen via het kruis van de Heer Jezus Christus. Dus is de zonde gekruist. De wereld is overwonnen via het kruis. Dus kan gezegd worden, de wereld is gekruist. Staat in de Bijbel ook. Die term wordt ook gebruikt. En waar de wet is overwonnen, dat wil zeggen waar we bevrijd zijn geworden van de wet, kan dus gezegd worden dat de wet gekruist is. Staat er ook, hè. Het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, heeft hij aan het kruis genageld enzovoorts. Maar zo kan dus ook gezegd worden dat de duivel gekruist is. En voor zover het niet gebeurd is, zal het nog gebeuren, is het de uitwerking daarvan. Want ook in dit geval speelt tijd niet de overwegende rol. Waar het om gaat, is dat door de dood en opstanding van Christus, inderdaad degene die het geweld des doods had, is overwonnen. En hoewel hij nog steeds tekeer gaat, is hij overwonnen. En zal hij dus overwonnen blijken te zijn in de toekomst. En hoewel hij strijdt, heeft hij geen schijn van kans. Heb je dat? Om de kwestie van de schaakspel dan maar nog even bij te halen. Op een gegeven moment kan je wel door gaan zitten schaken, door gaan zitten spelen, maar er staat heus al vast wie er gaat winnen. Vanaf een bepaald punt is dat al geregeld. Op het moment dat je je dame kwijt bent, broeder, kun je het heus wel vergeten. Zo is het normaal gesproken. Het is misschien niet zo'n fraai voorbeeld, maar er staat gewoon vast. Daarom hebben we geen respect voor de duivel, omdat hij al overwonnen is. En omdat God toch zijn werk doet aan ons. Precies, hij doet alles wat hij wil doen enzovoorts. En als hij het nodig vindt in de toekomst een koninkrijk op aarde te openbaren, doet hij dat ook. Dus geen vraag over of dat wel zal lukken. Natuurlijk gebeurt dat. En het schijnt dat hij dat zelf ook weet. In elk geval, tegen de tijd dat hij op aarde geworpen wordt en wij dus hoog en droog zitten. In de hemel bedoel ik. Tegen de tijd dat hij op aarde geworpen wordt, staat er dat hij grote toorn heeft, wetende dat hij kleine tijd heeft. Hij heeft kleine tijd. Wij hebben alle tijd dan. Maar dat is ook wat hierin uitgebeeld wordt. Zodat u maar ziet dat in deze geschiedenis heel de positie van de gemeente beschreven wordt in onze relatie tot de vijand vanaf de dagen waarin... leven tot en met de jongste dag aan toe. Want dit hemelse wezen en deze hemelse wezens zullen inderdaad uit de hemel geworpen worden en zullen terechtkomen inderdaad in uiteindelijk de poel des vuurs. In de afgrond en wel definitief. En daarin hebben wij een functie. Ik wil niet zeggen dat het door onze kracht gebeurt, want dat is overdreven. Maar het is wel degelijk door de kracht die in ons werkt. De kracht van Christus, de kracht zijner opstanding. De kracht waarmee hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen enzovoorts. En in dezelfde openbaring 12, waar dit eigenlijk allemaal beschreven staat. De uitwerping van de Satan uit de hemel en de positie van de gemeente in hetzelfde verband in de hemel. Wordt over de gemeente dan ook gezegd, zij hebben hem overwonnen. Door hun getuigenis enzovoort. Zij hebben hem overwonnen omdat zij hun leven niet lief gehad hebben tot het einde toe. En dat soort dingen meer. Daar wordt inderdaad de gemeente beschreven als diegenen die trouw waren aan de Heer. Die met hem gestorven zijn als het ware. Die met hem delen in zijn leven en dus ook in zijn overwinning. Daar gaat het om. En hoeveel last wij hier wellicht ook van de duivel hebben. Ik hoop eigenlijk dat u er veel last van hebt. He? Ja, als je er helemaal geen last van hebt, broeders en zusters, dan is het waarschijnlijk met u toch niet zo best gesteld. Of zeg ik nou wat raars? Daar waar wij de Heer dienen, krijgt Satan de pik op ons, wat het ook wezen mogen, maar zoiets. Daar moet hij ons hebben. Daar heeft hij een hekel aan. En zolang we de Heer niet dienen in de praktijk, nou ja, hoeft hij ons ook niet te bestrijden, hebben wij ook geen last van hem. Kinderen God zijn we wellicht al, dat kan hij toch niet ongedaan maken, daar zal hij ook geen moeite voor doen. Enzovoort. Zolang we de Heer maar niet dienen, maar op het moment dat we hem gaan dienen, krijgen we met hem te maken. Dus ik wens u toe dat u flink met hem te maken krijgt. Dat is niet zo aardig om te zeggen misschien, ik meen het eigenlijk wel. Want dat is een van de bewijzen van uw geloof. En de bewijzen van het werk Gods in uw leven. Het gaat niet zonder. Als je met één van doen hebt, heb je met de ander van doen. Dat kan niet missen. Maar geeft niks. Zeg er meteen weer bij. Wij zouden nergens bang voor zijn. Want de Heer zegt, vreest u niet voor hen, want ik heb ze in uw hand gegeven. Zo is dat. En hoewel het er nu nog niet zo uitziet, hij heeft ze in onze hand gegeven. En waar wij staan, op de beloften van onze Heer, hebben wij de overhand nu en de overwinning straks. Amen. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die geweldige waarheid die we steeds opnieuw geïllustreerd vinden, ook juist in dit Bijbelboek. Wij danken u voor die grote beloften die u ons gedaan hebt, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het heden. En we danken u dan dat we met vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen naderen, tot die troon der genade. Dat we onze rug mogen keren tot de God deze eeuw en ons kunnen en mogen onderwerpen aan onze heiland die op deze troon der genade gezeten is. Wij danken u dat u ons trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat u ons trekt uit de macht der duisternis en ons plaatst in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. En dat u ons trekt en verlost uit de tegenwoordige boze eeuw. We danken u dan dat we mogen en kunnen staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dat we in die vrijheid u kunnen dienen, golde wel behagelijk. We danken u dan dat het werk wat u doen wilt in ons, dat we ons daaraan ter beschikking mogen stellen, opdat u dat zou voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Wij danken u dat we in het bijzonder ook mogen uitzien naar die tijd waarin uw heerlijkheid zal geopenbaard worden, in de eerste plaats aan ons en vervolgens aan Israël en de volkeren. Wanneer uw macht en majesteit geopenbaard en gemanifesteerd zal worden, ook in deze oude wereld. En waarin de God deze eeuw teniet gedaan zal worden, wanneer uw toekomende eeuw hier op aarde ook gevestigd zal worden. We danken u te mogen weten dat wij daar reeds nu deel aan hebben en daar ook deel aan zullen hebben in de toekomst. Wees u daarom ons nabij, Vader, met uw kracht en met uw genade, opdat wij gebouwd mogen worden in het geloof, opdat we opgroeien mogen in het geloof en in kennis en veranderd mogen worden naar het beeld van uw Zoon. Wilt u dat doen uit uw genade, uit uw liefde, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.